From the conference center at Temple
Square. Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 176e algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteit en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Leden en functionarissen van de kerk zijn uit de hele wereld gekomen om advies en instructies van hun kerkleiders te ontvangen.
This broadcast is furnished as a public service.
De productie van deze uitzending is in handen van Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. Thomas S. Monson, de eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
We welcome you to the first general session.
Wij heten u nu welkom in deze eerste bijeenkomst van de 176e algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. President Gordon B. Hinckley, die deze bijeenkomst presideert, heeft mij, broeder Monson, gevraagd de leiding te nemen. We heten de algemene autoriteiten welkom die op het podium zitten in het conferentiecentrum en de Assembly Hall. En eveneens de algemene presidiums van de Zusters Hulpvereniging, jonge mannen, jonge vrouwen, zonneschool en het jeugdwerk, die deze conferentie bijwonen. We heten in het bijzonder de gasten uit overheids- en onderwijskringen welkom. En wij danken de eigenaars en managers van de vele televisie- en radioomroepen en satelliet- en kabelmaatschappijen die belangeloos hun medewerking verlenen, waardoor deze conferentie in veel gebieden van de wereld aan een groot publiek wordt gebracht. Het doet ons ook genoegen dat de conferentie ook via de officiële website van de kerk kan worden gevolgd. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor, gedirigeerd door Craig Jessup en Mac Wilberg, met Richard Elliott en John Longhurst aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Arise, O God, and shine. En brengt nu We Ever Pray for Thee ten gehore. Vervolgens wordt het openingsgebed uitgesproken door ouderling Merrill J. Bateman van het Presidium der 70.
Our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel. In ootmoed en vreugde komen wij tot u aan het begin van deze geweldige algemene conferentie van uw kerk hier op aarde. Duizenden zijn aanwezig hier in het conferentiecentrum, Vader, en miljoenen in kerken en huizen over de hele aarde die u erkennen als hun Vader. En dat gij onze God zijt en wij uw kinderen. Wij spreken onze dank uit, Vader, voor uw enige geboren Zoon, Jezus Christus. En zijn dankbaar voor zijn zoenoffer dat ons terugkeer naar u mogelijk maakt. Wij zijn u dankbaar voor de herstelling van het evangelie in deze bedeling van de volheid der tijden. En wij spreken onze dank uit voor de profeet Joseph Smith, voor het priesterschap en de priesterschapsleutels die hem gegeven zijn en die doorgegeven zijn aan president Gordon B. Hinckley in een ononderbroken keten van profeten. En wij danken u voor onze hedendaagse profeet, president Hinckley, en zijn dankbaar dat u hem heeft behouden en in leven gehouden. En danken u voor zijn edele raadgevers en bidden dat tijdens deze conferentie u hen de energie zult geven die ze nodig hebben als ze deelnemen aan de bijeenkomsten. En we danken u voor hen en voor het quorum der 12 apostelen en voor allen die spreken tijdens deze conferentie en bidden dat hun woorden diep tot in ons hart zullen doordringen en dat de Heilige Geest ons alles zal helpen om ons te verheugen in uw woorden, wetend dat die woorden inderdaad van u komen. En wij danken u, Vader, voor dit geweldige koor en vragen uw zegen over al de leden ervan en over de muziek voor deze conferentie, dat het een eerbetoon aan u en uw werk op deze aarde zal zijn. En wij bidden voor de heersers over naties over de hele aarde en bidden dat zij open mogen staan voor de prediking van het evangelie en dat uw werk voort mag gaan en uw kerk gevestigd zal worden op deze aarde in iedere natie. En wees met ons tijdens deze conferentie. Mogen uw geest deze gebouwen en kerken en huizen waar mensen luisteren doordringen. En dat bidden we in naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.
We shall now hear from President Gordon B. Hinckley, our beloved.
We luisteren nu naar president Gordon B. Hinckley, onze geliefde profeet. Na de woorden van president Hinckley zingt het koor Each Life That Touches Ours For Good. President Hinckley.
My brothers and sisters.
Geliefde broeders en zusters, nu er weer een algemene conferentie van de kerk wordt gehouden, wil ik u graag laten weten dat de kerk steeds sterker en invloedrijker wordt. In 1982, zo'n 24 jaar geleden, heb ik het volgende in mijn dagboek geschreven. En ik citeer, tijdens de algemene oktoberconferentie zullen er ruim 300 satellietverbindingen zijn. Dat betekent dat er ruim 300 ringgebouwen zijn waar de mensen in dit land bijeenkomen om de conferentie te volgen. Ik heb vernomen dat er nu 6066 verbindingen met de satelliet van de kerk in 83 landen zijn. Wat ben ik dankbaar dat we met die enorme groeicijfers ook steeds meer mogelijkheden hebben om met de heiligen der laatste dagen over de hele wereld te communiceren. We zouden meer dopelingen in de Verenigde Staten en Canada willen hebben, maar dat geldt eigenlijk overal op aarde. Toch is de oogst groot met leden in zo'n 160 landen, waar nog niet zo lang geleden weinig heiligen der laatste dagen waren, zijn nu sterke wijken en ringen met trouwe en vaardige leiders en leidsters. Hoewel de mogelijkheid om overal naartoe te reizen beperkt is, hebben het eerste presidium, de leden van de 12 en de 70ers, de mogelijkheid om over de hele wereld via de satelliet grote hoeveelheden ringen toe te spreken. De omstandigheden veranderen, maar onze boodschap niet. Wij getuigen tot de wereld dat de hemelen zijn geopend, dat God, onze eeuwige Vader en zijn Zoon Jezus Christus, de herrezen Heiland, zijn verschenen en hebben gesproken. Wij getuigen plechtig dat het priesterschap is hersteld met de sleutels en het gezag van eeuwige zegeningen. We hebben onlangs de nieuwe Sacramento-tempel in Californië ingewijd. De 7e tempel in die staat en de 123ste in de wereld. We hebben ook de eerste spade gestoken voor een nieuwe tempel in het gebied Salt Lake. We zijn blij dat de renovatie van de tabernakel op schema ligt. En dat het unieke, prachtige gebouw opnieuw gebruikt zal worden voor de wekelijkse uitzendingen van het tabernakelkoor. De kerk is met een enorm renovatieproject bezig om de omgeving van Temple Square voor verval te behoeden. Hoewel de kosten hoog zijn, gebruiken we er geen geld uit het tiendefonds voor. Aan de andere kant blijven onze leden trouw in het betalen van hun tiende en andere gaven. Alles bij elkaar genomen kan ik alleen maar zeggen dat de Heer zijn kerk rijkelijk zegent en dat wij ons uiterste best moeten doen om de kerk te helpen groeien. Nu, broeders en zusters, na het koor kunnen we naar de toespraken van onze broeders en zusters luisteren. Ik bid dat de Geest van de Heer het verloop van deze conferentie zal leiden en dat ons hart en ons verstand vervuld zullen worden. En dat is mijn nederig gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.
Oh.
We will now be pleased to hear from Elder Dallin H.
Het is ons nu een genoegen om te luisteren naar ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der 12 Apostelen. Waarna we horen van de ouderlingen Richard H. Winkle en Paul B. Piper van de 70. Na hun toespraken zingen het koor en de aanwezigen Redeemer of Israel. Verlosser van Israël, lofzang 6. Na de samenzang spreekt ouderling David S. Baxter van de 70 tot ons, waarna we luisteren naar ouderling Robert C. Oaks van het presidium der 70. Hij wordt gevolgd door ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der 12 Apostelen. Daarna zingt het koor Love at Home. Ouderling Oaks.
The Savior said, come unto
De Heiland heeft gezegd, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Veel mensen dragen zware lasten. Sommigen hebben een dierbare verloren door een sterfgeval of zorgen voor een gehandicapte. Sommigen zijn gekwetst door een echtscheiding. Anderen verlangen naar een eeuwig huwelijk. Sommigen zijn in de greep van een verslaving aan zaken zoals alcohol, tabak, drugs of pornografie. Anderen hebben ernstige fysieke of mentale handicaps. Sommigen worstelen met aantrekking tot mensen van hetzelfde geslacht. Sommigen hebben een zware depressie of voelen zich ernstig tekortschieten. Veel mensen dragen op de een of andere manier een zware last. De Heiland geeft ieder van ons deze liefdevolle uitnodiging. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. In de schriften staan veel beschrijvingen van hoe de Heiland de belasten genas. Hij liet de blinden zien, de doven horen. Genas de verlamden, verschrompelden of verminkten. Reinigde de melaatsen en wierp onreine geesten uit. Vaak lezen we dat degene die van deze fysieke kwalen werd genezen, behouden werd. Jezus genas velen van lichamelijke ziekten, maar onthield hen die verlost wilden worden van andere kwalen zijn genezing evenmin. Matthäus schrijft dat hij onder het volk elke ziekte en kwaal genas. Grote menigten volgden hem en hij genas hen allen. Tot die genezen mensen zullen beslist ook zij hebben behoord die een emotionele, mentale of geestelijke ziekte hadden. Hij genas hen allemaal. Jezus las in zijn eerste reden in de synagoge deze profetie van Jesaja hardop voor. Hij heeft mij gezalfd om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Toen Jezus verklaarde dat hij gekomen was om die profetie te vervullen, bevestigde hij uitdrukkelijk dat hij mensen met fysieke kwalen zou genezen en bovendien de gevangenen zou verlossen, de gekwetste genezen en degene met een gebroken hart helen. In het evangelie van Lucas staan veel voorbeelden van die bediening. Er staat ook dat ooit vele scharen samenstroomden om Jezus te horen en zich te laten genezen van hun ziekte. Bij andere gelegenheden, staat er, genas hij velen van ziekten. En die genezing van noden hadden, maakte hij gezond. Er staat ook dat er op een keer uit Judea, Jeruzalem en van de kust bij Sidon vele scharen samenstroomden om Jezus te horen en zich te laten genezen van hun ziekte. Toen de Heiland in de nieuwe wereld aan de rechtschapenen verscheen, riep hij mensen die verlamd of verblind waren, of die andere lichamelijke kwalen hadden, op om naar voren te komen. En diezelfde uitnodiging deed hij aan hen die op enigerlei wijze lijdende zijn. Brengt hen hierheen, zei hij, en ik zal hen genezen. In het boek van Mormon staat dat de menigte allen die op enigerlei wijze lijdende waren, naar voren brachten. Onder hen moeten zich mensen bevonden hebben met allerlei lichamelijke, emotionele of mentale kwalen. En de schrift getuigt Jezus genas hen, ja, ieder van hen. De Heiland leert ons dat wij in de wereld weliswaar verdrukking lijden, maar dat wij goedsmoeds moeten zijn, want Hij heeft de wereld overwonnen. Zijn verzoening strekt zich niet alleen uit tot zonde, en is niet alleen krachtig genoeg om de prijs daarvoor te betalen, maar ook om elke kwaal in het sterfelijk leven te genezen. In het Boek van Mormon staat, Hij zal uitgaan en pijnen en benauwingen en allerlei verzoekingen doorstaan. En wel opdat het woord wordt vervuld, dat zegt dat Hij de pijnen en ziekten van zijn volk op zich zal nemen. Hij kent ons lijden en Hij staat voor ons klaar. Net als de barmhartige Samaritaan in de gelijknamige gelijkenis, verbindt Hij onze wonden en zorgt Hij voor ons als Hij ons gewond langs de weg tegenkomt. Broeders en zusters, de genezende kracht van de verzoening is voor u, voor ons, voor allen. Hij wordt om zijn allesomvattende geneeskracht verzocht in de gebedswoorden uit onze lofzang, Meester de storm en de woeder. Meester, verslagen van geesten, buig ik heden en smart mij neer. Mijn hart is ten diepste bekommerd, word wakker en red mij hier. Ik lig in de golven der zonde, waarin ik al dieper zink. Ik verga hier, ik verga, o mijn meester, kom, red mij voordat ik verdrink. Wij kunnen genezen worden door het gezag van het Melchizedeks priesterschap. Jezus gaf zijn 12 apostelen deze macht om alle ziekte en alle kwaal te genezen. En zij gingen heen, overal het evangelie predikende en genezingen doende. De 70 werden ook uitgestuurd met de kracht en de opdracht om de zieken te genezen. Hoewel de Heiland ieder kon genezen die hij wilde genezen, geldt dit niet voor hen die zijn priesterschapsgezag dragen. Uitoefening van dat gezag door sterfelijke personen is beperkt tot de wil van hem van wie dit priesterschap is. Daarom is ons gezegd dat sommige mensen die door de ouderlingen gezalfd worden, niet genezen, omdat zij ten dode zijn bestemd. En toen Paulus genezen wilde worden van de doorn in het vlees die hem kwelde, weigerde de Heer hem te genezen. Later schreef Paulus dat de Heer het als volgt uitgelegd had. Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Paulus antwoordde gehoorzaam dat hij zich zeer gaarne dus in zwakheden nog meer zou roemen opdat de kracht van Christus over mij komen, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. We kunnen de zegeningen van genezing op vele wijzen krijgen. En elk is afgestemd op onze individuele behoeften. Zoals Hij weet die ons het meeste lief heeft. Soms heelt een genezing onze ziekte of verlicht zij onze last. Maar soms worden wij genezen door bepaalde kracht te ontvangen of begrip. Of geduld om onze lasten te dragen. Het volk dat Alma volgde was in slavernij. Overheerste kwade onderdrukkers. Toen zij baden om hulp, zei de Heer dat Hij hen uiteindelijk zou verlossen, maar dat Hij in de tussentijd hun lasten zou verlichten, zodat gij ze zelfs niet op uw rug kunt voelen, ja, zolang gij in knechtschap leeft. En dat zal ik doen, opdat gij voortaan als getuige voor mij zult staan, dat ik de Heere God omzie naar mijn volk en hun ellende. In dat geval werd de last van de mensen niet weggenomen, maar sterkte de Heer hen wel, zodat zij hun lasten met gemak konden dragen en zij onderwierpen zich welgemoed en met geduld aan de gehele wil des Heren. Diezelfde belofte en uitwerking gelden voor u, moeders die weduwe zijn geworden of gescheiden zijn, voor u alleenstaande die eenzaam zijn, voor u zwaar belaste thuisverzorgers, voor u verslaafden en voor ons allen, wat onze last ook is. Kom tot Christus, zegt de profeet, en word in hem vervolmaakt. Soms is de wanhoop zo groot dat onze last te zwaar is. Als het lijkt alsof er een storm in ons leven woedt, voelen we ons misschien verlaten. En roepen we uit, net als de discipelen in de storm, Meester, trekt gij u er niets van aan dat wij vergaan? Dan moeten wij aan zijn antwoord denken. Waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? De genezende kracht van de Heer Jezus Christus, of die onze lasten nu wegneemt, of ons de kracht geeft ze te doorstaan en met ze te leven, net als de apostel Paulus, staat ons voor iedere kwelling in het sterfelijk leven ter beschikking. Toen ik tijdens een algemene conferentie een toespraak had gehouden over het kwaad van de pornografie, kreeg ik veel brieven van mensen die met deze verslaving worstelden. Sommige van die brieven kwamen van mannen die hun pornoverslaving hadden overwonnen. Eén man schreef, ik citeer, ik heb enkele lessen geleerd toen ik uit het duister van de zonde kwam, die het leven van de verstrikten zo domineert. Ten eerste is het een groot probleem dat ongelooflijk moeilijk te overwinnen is. Ten tweede is de heiland de belangrijkste bron van steun en kracht in het bekeringsproces. Ten derde zijn intensieve dagelijkse schriftstudie, geregelde aanbidding in de tempel en serieuze weloverwogen deelname aan de verordening van het avondmaal alle onmisbare onderdelen van een oprecht bekeringsproces. Ik neem aan dat dit komt doordat al deze activiteiten iemands band met de heiland uitbreiden en versterken, alsmede zijn begrip van diens zoenoffer en zijn geloof in diens geneeskracht. Einde citaat. De heiland zei, kom tot mij en gij zult rust vinden voor uw zielen. Die zwaar belaste man wendde zich tot de heiland, en dat kan ieder van ons. Een vrouw wier huwelijk bedreigd werd door de pornoverslaving van haar man, beschreef hoe ze hem in 5 jaren van kwelling bijstond, totdat, zoals ze schreef, mijn man door de gave van de heerlijke verzoening van onze dierbare heiland en wat hij ons over vergiffenis heeft geleerd, eindelijk vrij is. En ik ook. Einde citaat. Zij, die zelf niet van zonde gereinigd hoefde te worden, maar slechts wilde dat haar dierbare man verlost werd van de slavernij, schreef het volgende advies. Ik citeer. Spreek met de Heer. Hij is je beste vriend. Hij kent je verdriet, want hij heeft dat verdriet al namens jou gevoeld. Hij is bereid om die last te dragen. Vertrouw hem voldoende om de last aan zijn voeten te leggen en hem die te laten dragen. Dan kan jouw smart plaatsmaken voor zijn gemoedsrust. Tot in de diepten van je ziel. Einde citaat. Een man schreef aan een algemene autoriteit hoe de kracht van de verzoening hem had geholpen met zijn probleem op het gebied van aantrekking tot zijn eigen geslacht. Toen hij geëxcommuniceerd was wegens ernstige overtredingen waarmee hij zijn tempelverbonden had geschonden en zijn verplichtingen tegenover zijn kinderen had verwaarloosd, moest hij kiezen of hij zou proberen het evangelie na te leven of dat hij een koers zou aanhouden die in strijd was met de evangelieleringen. Ik wist dat het moeilijk zou zijn, schrijft hij. Maar ik besefte toch niet wat ik zou moeten doormaken. In zijn brief beschrijft hij de leegte, de eenzaamheid en de onbeschrijfelijk diepgaande zielenpijn die hij voelde toen hij probeerde terug te komen. Hij bad vurig om vergiffenis, soms uren achtereen. Hij vond steun in het lezen van de schriften, in de vriendschap van een liefhebbende bisschop en in zegens van de priesterschap. Maar wat uiteindelijk de doorslag gaf, was de hulp van de heiland. Hij legt uit, ik citeer, alleen door hem en zijn verzoening heb ik nu een overweldigend gevoel van dankbaarheid. Mijn leed was soms erger dan ik kon verdragen, maar toch was het zo weinig in vergelijking met wat hij heeft geleden. Terwijl mijn leven eens duisternis bevatte, is er nu liefde en dankbaarheid. Hij vervolgt, sommigen geven toe dat verandering mogelijk is en dat zeggen dat therapie de enige oplossing is. Ze hebben het onderwerp uitgebreid bestudeerd en hebben hen die ermee worstelen zoveel te bieden. Maar ik vraag me bezorgd af of ze niet vergeten om onze hemelse Vader erbij te betrekken. Als er verandering moet plaatsvinden, zal dat gebeuren volgens Gods wil. Ik maak me ook zorgen over de vele mensen die zich concentreren op de oorzaken van aantrekking tot hetzelfde geslacht. Het is niet nodig om vast te stellen waarom ik dit probleem heb. Ik weet niet of het aangeboren is of dat omgevingsfactoren ertoe bij hebben gedragen. Feit is in elk geval dat ik hiermee worstel. En het gaat erom wat ik er van nu af aan mee doe. Einde citaat. De mensen die deze brieven schreven weten dat de verzoening van Jezus Christus en de genezing die deze biedt veel meer doen dan alleen de kans scheppen om zich van zonde te bekeren. De verzoening geeft ons ook de kracht om pijnen en benauwingen en allerlei verzoekingen te doorstaan. Want onze Heiland heeft ook de pijnen en ziekten van zijn volk op zich genomen. Broeders en zusters, als u met uw geloof, gebeden en de kracht van het priesterschap niet geneest van een kwelling, zal de kracht van de verzoening u toch zeker de kracht geven om de last te dragen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, heeft de Heiland gezegd, en ik zal uw ziel rust geven. Ik bid dat ieder van ons en zijn worsteling met de moeilijkheden van dit sterfelijk leven mag ondervinden waar Moronion bad voor zijn zoon. Mogen Christus u verheffen en mogen zijn lijden en dood en zijn barmhartigheid en langmoedigheid en de hoop op zijn heerlijkheid en op het eeuwige leven u voor eeuwig bijblijven. Ik getuig van Jezus Christus, onze Heiland, die ons alle uitnodigt om tot hem te komen en in hem vervolmaakt te worden. Hij zal onze wonden verbinden en de belasten genezen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
As President Hinckley just mentioned,
President Gordon B. Hinckley heeft onlangs in Sacramento, zoals hij net zei, in Californië de 123ste tempel van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen ingewijd. Deze prachtige tempel is bestemd voor de ruim 80.000 geweldige, enthousiaste leden van de Kerk in Sacramento en omstreken. Ruim 168.000 bezoekers hebben die open dagen bezocht. Daar werd hen verteld dat de leden in deze prachtige gebouwen dichter tot de Heiland Jezus Christus kunnen komen dan waar dan ook ter wereld. Onze leden weten dat zij door hem de vrede en hoop kunnen vinden om met hun gezin in deze woelige wereld stand te houden. Als u naar de tempel gaat, zult u uw gezinsleden meer dan ooit lief hebben. In de tempel staat het gezin centraal. Toen mijn vrouw Karen en ik vaker naar de tempel gingen, nam onze liefde voor elkaar en onze kinderen toe. En daar houdt het niet mee op. Ouders, broers, zussen, tantes, ooms, neven en nichten, onze voorouders en vooral onze kleinkinderen zijn erdoor gezegend. Dat is de geest van Elia, de geest van familiegeschiedenis. Onder inspiratie van de Heilige Geest wendt die geest het hart der vaderen tot de kinderen en het hart der kinderen tot de vaderen. Door het priesterschap worden man en vrouw voor eeuwig aan elkaar verzegeld en de kinderen aan hun ouders. Daarom is het gezin eeuwig en zal het door de dood niet uiteenvallen. Toen mijn vrouw en ik nog kleine kinderen in huis hadden, moedigden we onze kinderen aan om de geloofsartikelen uit het hoofd te leren. De beloning was een avondje uit met pa. We waren blij dat de drie oudste kinderen lukte. Toen onze zoon van 7 alle 13 artikelen uit het hoofd kende, probeerden we een avond te vinden om samen iets leuks te doen. Ik had het zo druk met werk, kerk en sociale bezigheden dat ik 2 weken lang geen enkele avond vrij had. Hij was diep teleurgesteld. Toen kwam ik erachter dat er in onze stad een bowlingbaan was die 24 uur per dag open was. We kozen meteen een datum en besloten om 5 uur 's ochtends te gaan bowlen. We zouden om 4 uur opstaan, samen ontbijten en dan naar de stad gaan. Die dag voelde ik iemand al heel vroeg op mijn schouder kloppen. Toen ik mijn ogen open probeerde te doen, zei mijn zoon: "Is het al tijd, pap?" Ik keek op mijn wekker en zag dat het pas 2 uur was. Ik zei, ga alsjeblieft terug naar bed, het is nog geen tijd. Een uur later gebeurde hetzelfde. Pap, is het al tijd om te gaan? Toen ik hem een tweede keer terug naar bed stuurde, kon ik zijn opwinding voelen. Om 4 uur stonden we op, aten we samen wat en gingen we naar de bowlingbaan. We hadden heel veel plezier. Ik wou dat ik kon zeggen dat ik als ouder geregeld gedenkwaardige activiteiten met al mijn kinderen heb ondernomen. Maar dat kan ik niet. Ik ben een van die ouders die vaak wenst dat hij terug in de tijd kon gaan en sommige dingen over kon doen. Net zoals u wil ik geen van mijn kinderen kwijtraken. Ik wil voor eeuwig met mijn hele gezin samen zijn. De tempel geeft ons allen de extra hoop om relaties ook na dit leven voort te zetten en te verbeteren. Verzegelingen in de tempel beloven ons aanvullende zegeningen. De profeet Joseph Smith heeft gezegd, en hij heeft nooit een troostgevende leerstelling gebracht, dat de eeuwige verzegelingen van getrouwe ouders en de goddelijke beloften die zij voor trouwe dienstbaarheid voor de zaak van de waarheid ontvangen, redden niet alleen hunzelf, maar ook hun nageslacht. Ook al dwalen sommige schapen af, het oog van de herder is op hen gericht. En vroeg of laat voelen ze de hand van de goddelijke voorzienigheid naar hen uitstrekken en hen terugtrekken in de kudde. Of dat nu in dit leven gebeurt, of in het leven hierna, ze komen terug. Ze moeten wel hun schuld aan de gerechtigheid betalen. Ze moeten boeten voor hun zonde en moeten misschien met een doornen bestrooid pad begaan. Maar als dit hen uiteindelijk net als de verloren zoon terugbrengt bij het hart en het gezin van een liefhebbende en vergevensgezinde vader, is die pijnlijke ervaring toch niet voor niets geweest. Is dat geen bemoedigend nieuws voor ouders aan wie hun kinderen verzegeld zijn? Laten we eens kijken welke andere zegeningen de tempel biedt. Het huis des Heren is een toevluchtsoord in deze wereld. De leden in Sacramento hebben de volgende uitspraak aan de gasten van de open dagen laten lezen. Soms worden we zo in beslag genomen door problemen en zijn er zoveel zaken die tegelijk om onze aandacht vragen, dat we gewoon niet goed kunnen denken en alles helder zien. In de tempel lijkt het stof van de afleiding te verdwijnen. De mist lijkt op te trekken en we kunnen dingen zien die we eerder niet konden zien. Einde citaat. De celestiale zaal in de tempel is vooral een vredige, serene en prachtige plek. Het is een toevluchtsoord waar we kunnen nadenken, overwegen, bidden en mediteren. En waar we de liefde van onze hemelse Vader en de Heiland kunnen voelen. Als wij in de tempel nadenken en mediteren, richten we onze gedachten als vanzelfsprekend op onze gezinsleden. In 2 Samuel 22 vers 7 lezen we de woorden van David. Toen het mij bang te moede was, riep ik de Heere aan, tot mijn God riep ik. En hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. Mijn hulpgeroep klonk in zijn oren. In de tempel kunnen we persoonlijke openbaring ontvangen, die ons tot zegen zal zijn bij onze taken. President Hinckley heeft gezegd, net zoals de Verlosser zijn leven gaf als plaatsvervangend offer voor alle mensen, waarmee hij onze Heiland werd, worden ook wij in bescheiden mate, als we in de tempel plaatsvervangend werk doen, heilanden voor hen die aan de andere zijde zijn en geen mogelijkheid hebben om vooruitgang te maken, tenzij iemand hier op aarde iets namens hen doet. Einde citaat. Dat is zo'n zinvolle dienst die wij verlenen, want onze overleden broeders en zusters worden letterlijk aan ons verbonden. De tempel is een plek waar we de Vader en de Zoon kunnen leren kennen. We kunnen hun aanwezigheid daar voelen. De profeet Joseph Smith heeft ons met klem verzocht. Ik adviseer u om voorwaarts te gaan en u meer te verdiepen in de verborgenheden van de Godheid. Waar moeten we zoeken? In het huis van God. Laten we een volk worden dat graag naar de tempel gaat. Ik geef u mijn getuigenis dat het gezin in de tempel centraal staat. Ik getuig ook dat alles in de tempel van Jezus Christus getuigt. We kunnen er zijn voorbeeld van liefde en dienstbetoon ervaren. De tempel is zijn heilig huis. Ik weet dat hij de Zoon van God is. Onze heiland en verlosser. Onze middelaar en onze voorspraak bij de Vader. Hij heeft ons lief en wil dat ons gezin gelukkig en eeuwig samen is. Hij wil dat wij allen actief zijn in tempelwerk. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Several days ago, we were discussing talks.
Een paar dagen geleden zaten wij onder het eten over toespraken te praten. Clarissa, onze dochter van 13, was een toespraak voor de avondmaalsdienst in onze gemeente in Moskou aan het voorbereiden. En ze was een beetje zenuwachtig. Ik zei tegen haar dat alles wel goed zou komen. En dat ze blij mocht zijn dat ze geen toespraak voor duizenden mensen tijdens de algemene conferentie hoefde te houden. Ik gaf toe dat ik me daar wat zorgen over maakte. Clarissa stelde me gerust en zei: "Het komt wel goed, pa. Doe maar net alsof het een grote gemeente is." Broeders en zusters, u bent inderdaad een hele grote gemeente. Ik wil graag de eerste generatie leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen toespreken. U bent de eerste in uw familie die de boodschap heeft aanvaard dat het evangelie van Jezus Christus in deze bedeling met hedendaagse profeten, zieners en openbaarders is hersteld. U hebt zich verootmoedigd, u hebt geloof geoefend en u van al uw zonden bekeerd toen u de naam van Jezus Christus op u nam, u door onderdompeling liet dopen en de Heilige Geest ontving. Omdat u de eerste in uw familie bent die het evangelie hebt aanvaard, bent u de eerste generatie, een uitverkoren generatie, waardoor generaties uit het heden, verleden en de toekomst gezegend zullen worden. Het is niet altijd makkelijk om het eerste lid van de kerk te zijn. U gaat waar niemand in uw familie ooit geweest is. Uw omstandigheden kunnen moeilijk zijn. U hebt wellicht weinig of geen familieleden of kennissen die u begrijpen en steunen. Soms raakt u ontmoedigd en vraagt u zich af of het allemaal wel de moeite waard is. Ik wil u ervan verzekeren dat het wel degelijk de moeite waard is. Leden van de eerste generatie nemen een speciale plaats in de kerk en hun familie in. Wist u dat ruim de helft van het ledental van de kerk lid van de eerste generatie is? Sinds de begindagen van de kerk hebben de leden van de eerste generatie wellicht nooit zo'n groot percentage van het ledental van de kerk uitgemaakt. Uw geloof en getuigenis zijn een kracht en zegen voor de andere leden. Door middel van u krijgen we meer kennis van de evangeliebeginselen en wordt ons getuigenis versterkt. U voegt veel aan de kracht van de kerk toe als u uw getuigenis, talenten, vaardigheden, kracht en energie gebruikt om in uw wijk of gemeente het evangelie op te bouwen. U bent een groot voorbeeld. U verkondigt het evangelie, u vervult een zending, u stuurt uw kinderen op zending en verwelkomt nieuwe leden. Vriendelijk steekt u de helpende hand uit naar de mensen om u heen. U bouwt hen op en bent hen tot zegen. Zoveel van wat er tegenwoordig in de kerk gedaan wordt, had niet zonder uw hulp gedaan kunnen worden. Maar wat nog belangrijker is, als lid van de eerste generatie, neemt u een belangrijke plaats in uw familie in. Als ware discipel van Jezus Christus bent u een voorbeeld voor uw familieleden. Als u thuis het evangelie naleeft, zullen de mensen om u heen de liefde van de Heiland voelen. Dan weten ze dat u met iets goeds bezig bent, ook als zij het niet begrijpen of niet voldoende geloof hebben om het te accepteren. Blijf geduldig en vriendelijk. Bid iedere dag om erachter te komen hoe u hen van dienst kunt zijn. Dan zal de Heer u helpen om uw familieleden ten goede te beïnvloeden. Als u voortdurend goed en oprecht bent, zult u getrouwheid en rechtschapenheid ontwikkelen. Daardoor zal niet alleen uw leven worden gevormd, maar zult u een voorbeeld voor uw familieleden en nakomelingen zijn. U bent ook de schakel om ervoor te zorgen dat de zegeningen van de Heer verleend worden aan familieleden die zijn gestorven zonder het evangelie te horen en de verlossende verordeningen te ontvangen. Het is een unieke kans en een voorrecht om ten behoeve van hen dat werk te verrichten. Zij willen graag dat u hun gegevens opzoekt en ze zullen u daarbij helpen. Als u ze gevonden hebt, zult u door uw rechtschapen levenswijze in de gelegenheid worden gesteld om naar de tempel te gaan en de essentiële verordeningen voor hen te verrichten. Door deze verordeningen zult u met uw voorouders verbonden worden en veel geestelijke kracht ontvangen. Omdat u lid van de eerste generatie bent, is iedere keuze belangrijk. Ogenschijnlijk kleine, onbeduidende beslissingen zullen invloed hebben op de generaties uit het verleden en in de toekomst, maar ook op uw eigen leven. Chris, een jong lid van de eerste generatie, kreeg de dag na zijn doop op zijn werk een alcoholische drank aangeboden. Al zijn vrienden zaten te drinken. Er werd erg veel druk op hem uitgeoefend. Niemand wist dat hij zich de dag daarvoor had laten dopen en de Heer beloften had gedaan. Hij besloot om niet te drinken en werd daar slecht voor behandeld. Over die gebeurtenis heeft hij later geschreven: het is nu 40 jaar geleden dat ik me heb laten dopen en ik kan met recht zeggen dat ik het woord van wijsheid heb nageleefd. Ik denk dat als ik toen gedronken had, ik wellicht nooit in staat zou zijn geweest om het woord van wijsheid na te leven. Maar Chris hield zich aan de doopverbonden. Later is hij met een trouwlid getrouwd. Samen hebben ze 8 kinderen in het evangelie opgevoed. Nu, in de 6e generatie, heeft hij 100 nakomelingen. 10 zijn op zending geweest en hebben anderen in het evangelie onderwezen. Door zijn familiehistorisch onderzoek heeft hij de deur van het evangelie geopend voor 100 voorouders. Een kleine beslissing door een lid van de eerste generatie heeft iets voor 1000 mensen betekend. Ziet u waarom de eerste generatie zo belangrijk is? Begrijpt u hoe belangrijk uw positie is en hoeveel invloed ten goede u kan hebben? Onderschat alstublieft nooit wie u bent en wat voor invloed u op anderen hebt. Satan weet wie u bent en hij zal zijn uiterste best doen om u tot verkeerde keuzen te verleiden. Soms maken we allemaal vergissingen, hoe goed we ons best ook doen. Gelukkig heeft de Heer ons een mogelijkheid gegeven om ze door middel van bekering en de verzoening van zijn Zoon te overwinnen. Wees niet ontmoedigd als u iets verkeerd doet. Bekering en volharding zijn wellicht de belangrijkste eigenschappen die een eerste generatie moet ontwikkelen. Wees geduldig en gehoorzaam. In de kerk wordt veel over de pioniers uit de vroege kerkgeschiedenis gesproken. Net als u waren zij de eerste generatie. Zij moesten iedere dag de moeilijkheden van familie, werk en geloof overwinnen. Ze leefden een goed gemiddeld leven. Zij werkten trouw in de kerk en waren hun familieleden tot zegen. Als ze vielen, stonden ze weer op en gingen ze verder. Nu kijken we eerbiedig en dankbaar terug op hun getrouwheid. Als medelid van de eerste generatie kan hun erfgoed het uwe zijn. Wees getrouw, help uw naasten, wees uw familieleden tot zegen en neem de juiste beslissingen. U bent van de eerste generatie, een uitverkoren generatie, om generaties uit het verleden, heden en toekomst tot zegen te zijn. Wij eren u, generaties uit het verleden en de toekomst zullen u eren, maar wat het allerbelangrijkste is, God zal u eren voor uw gehoorzaamheid in de eerste generatie. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This is the 176th.
Dit is de 176e algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
Oh,
39 jaar geleden kwamen er in Glasgow in Schotland twee zendelingen van de Heer bij mijn ouders aan de deur. Wij waren diep geroerd door hun opgewektheid, ootmoed en geloof. Elke keer als ze kwamen kregen we een gevoel van liefde en gemoedsrust. Het was een gevoel van uiterste goedheid. Hun onderwijs was persoonlijk, oprecht en vertrouwd. We voelden gewoon dat het waar was. Enkele weken later waren we gedoopt en bevestigd. En onmiddellijk werden we met vriendschap door leden en leiders in onze nieuwe kerkfamilie opgenomen. Zo begon een evangelische reis die elk aspect van ons leven heeft verrijkt. Ons tot zegen is geweest en ons een sterk, blijvend, rustgevend gevoel van zin en richting heeft gegeven. In de hoop dat het nuttig is voor hen die nog maar pas lid van de kerk zijn, wil ik drie fundamentele evangeliewaarheden bespreken die we in de loop der tijd leerden. Ten eerste, geloof in Jezus Christus is een motiverende kracht tot verandering. Dergelijk geloof is als geestelijke zuurstof. Staan we ons geloof toe om ongehinderd door ons heen te stromen, dan doet het onze geestelijke zintuigen ontwaken en stimuleert het ze. Het blaast onze ziel adem in. Stroomt het geloof door ons heen, dan raken wij afgestemd op de influisteringen van de geest. Ons verstand wordt verlicht, onze geestelijke polsslag versneld en ons hart wordt geraakt. Geloof voedt hoop. Ons perspectief verandert. Onze visie wordt helderder. We gaan naar het beste en niet het slechtste in het leven en in andere mensen kijken. We krijgen een beter idee van het doel en de zin van het leven. Wanhoop maakt plaats voor vreugde. Dergelijk geloof is een hemelse gave. Maar we kunnen er zelf naar streven en het ontwikkelen. Zoals in het Engelstalige Bijbels woordenboek van de kerk staat, geloof ontstaat wanneer men het getuigenis hoort van iemand die geloof heeft. Vervolgens wordt dat geloof gevoed, doordat we onszelf toestaan te geloven. Net als alle andere deugden wordt geloof gesterkt door het te gebruiken als we leven en handelen alsof we al een groot geloof hadden. Geloof is het gevolg van een rechtschapen verlangen, overtuiging en gehoorzaamheid. Zo ging het ook in het voorbeeld in het boek van Mormon, met de vader van koning Lamoni die het getuigenis van Aaron hoorde. Hij was bereid te geloven en daarnaar te handelen, zodat hij in nederig gebed kon zeggen, indien er een God is en indien gij God zijt, wilt gij u dan aan mij bekendmaken en ik zal al mijn zonden afleggen om u te kennen. Zo kan het ook voor ons zijn. Als wij toestaan dat wij geraakt worden door de geest van getuigenis, als wij ons geloof uitoefenen, nadenken en zoeken, als wij ons geloof ontwikkelen. Ten tweede groeien we door ons dienstbaar te maken. President George Albert Smith heeft gezegd, ons leven wordt niet verrijkt door wat wij ontvangen, maar door wat wij geven. Onzelfzuchtige dienstbaarheid is een fantastisch tegengif voor de ziekten die voortvloeien uit de wereldwijde epidemie van toegefelijkheid tegenover onszelf. Sommigen raken verbitterd of wanhopig als het erop lijkt dat men niet genoeg aandacht aan ze schenkt, terwijl het hun leven zo zou verrijken als ze maar meer aandacht schonken aan de behoeften van anderen. We vinden het antwoord door mensen om ons heen te helpen met het oplossen van hun problemen, in plaats van ons druk te maken om onze eigen problemen. Draag andermans lasten, zelfs als we onszelf zwaar belast voelen. Als we de handen uit de mouw steken, in plaats van te klagen dat het leven aan ons voorbij lijkt te gaan, komen we verder. Als we onze ziel verruimen door dienstbaar te zijn, helpt dat ons om uit te stijgen boven onze eigen zorgen en moeilijkheden. Als we onze energie gebruiken om andermans lasten te verlichten, gebeurt er iets wonderbaarlijks. Onze eigen lasten worden minder zwaar. We worden gelukkiger. Ons leven heeft meer zin. Ten derde garandeert het discipelschap geen vrijwaring van de levensstormen. Zoeken we voorzichtig en getrouw onze weg over het enge en nauwe pad, dan komen we toch nog hindernissen en moeilijkheden tegen. Er zijn dagen en misschien zelfs maanden en jaren dat het leven gewoon zwaar is. We maken ons deel aan tegenspoed, verdriet, eenzaamheid, pijn en rouw mee. Soms lijkt het meer dan ons deel. Lijkt het niet eerlijk? Wat moet u doen als de tegenspoed toeslaat? Er is eigenlijk maar één ding dat u kunt doen. Houd stand en houd vol. Wees standvastig, bestendig en trouw. De ware tragiek van levensstormen maken we alleen maar mee als we toelaten dat ze ons van onze ware koers afblazen. Op die momenten van crisis en problemen kiezen sommigen ervoor om het geloof te laten varen, juist op het moment dat ze dat het hardste nodig hebben. Het gebed wordt veronachtzaamd, net op het moment dat ze vuriger moeten bidden. Deugdzaamheid wordt zorgeloos opzij gezet, net als het gekoesterd moet worden. God wordt verlaten in de al te menselijke, maar onterechte vrees dat Hij ons verlaten heeft. De waarheid is dat onze enige veiligheid, onze enige hoop, is dat wij vasthouden aan het goede. Trek de mist om ons heen dicht. Dan gaan wij alleen verloren als we besluiten om de ijzeren roede, die het woord Gods voorstelt, los te laten. De gelijkenis die de Heiland gaf van de wijze man die zijn huis op een rots bouwde, is juist zo krachtig, omdat hij illustreert dat ook de wijze man moeilijkheden kreeg. De regens kwamen, de winden woeien, de vloedgolven rezen. Maar hij doorstond het allemaal omdat hij op een stevig fundament had gebouwd. En dit is essentieel, omdat hij daar was gebleven toen de storm kwam. In zijn beschrijving van de voortgang van de discipel of pelgrim heeft John Bunyan geschreven: wie ware helden moet wil aanschouwen, laat hem naderbij komen tot de getrouwe. Want die houdt hier stand, al is hij in weer een wind beland, maar hij raakt niet ontmoedigd, kop op. Hij geeft het niet één keer op, zijn aanvankelijke gedachtenlijn om een pelgrim te zijn. De apostel Paulus spoorde de Colossenzen aan: blijft gegrond en standvastig in het geloof en laat u niet afbrengen van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt. Aan de inwoners van Korinthe gaf hij dit krachtige getuigenis: in alles zijn wij in de druk, toch niet in het nauw. Om raad verlegen, doch niet radeloos. Vervolgd, toch niet verlaten. Ter aarde geworpen, toch niet verloren. Wat maakt een dergelijke visie mogelijk? Paulus vermeldde de reden. Want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten. Om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Het is mijn getuigenis dat als wij ons geloof ontwikkelen, groeien door ons dienstbaar te maken en bestendig en trouw blijven, wat er ook gebeurt, wij de liefde van de Heiland zullen voelen. Wij brengen onszelf in de positie waar wij toegang hebben tot de volle omvang van alle zegeningen van de verzoening. Ons lidmaatschap wordt een discipelschap. Wij worden gesterkt, gereinigd, verfrist en geestelijk en emotioneel genezen. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
How thankful I am.
Wat ben ik dankbaar dat de hedendaagse schriften zoveel spreken over de belangrijke christelijke eigenschappen. Het Boek van Mormon geeft ons inzicht in het verband tussen geduld en naastenliefde. Mormon zegt: als iemand geen naastenliefde heeft, is hij niets. Daarom moest hij wel naastenliefde hebben. Vervolgens noemt hij 13 aspecten van de naastenliefde, ofwel de reine liefde voor Christus. Ik vind het opmerkelijk dat 4 van deze 13 aspecten met geduld te maken hebben. Ten eerste, de naastenliefde is langmoedig. Daar draait het bij geduld om. Wordt niet verbitterd, is nog een aspect van deze eigenschap. Net zoals, zij verdraagt alle dingen. En tenslotte, naastenliefde doorstaat alle dingen, is zeker een uitdrukking van geduld. Uit deze kenmerkende aspecten komt duidelijk naar voren dat we zonder geduld duidelijk gebrek zouden lijden aan christelijke eigenschappen. In de Bijbel is Job het klassieke voorbeeld van geduld. Job raakte alles kwijt, zelfs zijn kinderen. Toch was hij vanwege zijn eindeloze geloof in staat om te zeggen: de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Ondanks al die ellende en pijn, zondigde Job niet en schreef Goden niets ongerijmds toe. Hoe vaak horen we de verdrukte mensen niet in alle dwaasheid zeggen: hoe kan God mij dit aandoen? Terwijl ze om de kracht zouden moeten bidden om alle dingen te verdragen en te doorstaan. De grootste voorbeelden van geduld zijn in het leven van Jezus Christus te vinden. Zijn langmoedigheid en volharding komen het best tot uiting op die pijnlijke avond in Gethsemane. Toen hij tijdens de zielenstrijd van de verzoening zei: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Hij heeft waarlijk alles geleden, verdragen en doorstaan. Terwijl hij aan het kruis op Golgotha genageld was, was Christus nog steeds het volmaakte voorbeeld van geduld. Hij zei: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Deze voorbeelden van geduld krijgen nog meer betekenis voor ons als wij de moeilijke aanmoediging in 3 Nefi overwegen. Wat voor mannen behoort gij daarom te zijn? Voorwaar, ik zeg u, zoals ik ben. In de schriften staat beschreven hoe belangrijk geduld is. Ik zal enkele voorbeelden noemen. Ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn. Niettemin acht de Heer het goed zijn volk te kastijden. Ja, hij beproeft hun geduld en hun geloof. In Mosia zegt koning Benjamin dat wij als natuurlijke mens een vijand van God zijn, totdat we ons overgeven aan de ingevingen van de Heilige Geest en allerlei deugden zoals geduld ontwikkelen. Joseph Smith heeft gezegd: geduld is hemels. Is geduld belangrijk en onze overweging en oefening waard? Dat is het zeker als wij de vernederende kwalificatie van niets willen vermijden, die hoort bij mensen die geen naastenliefde hebben. Als wij geen natuurlijke mens en vijand van God willen zijn, als wij hemels willen worden en naar het voorbeeld van de Heiland willen leven. De ongeduldige, natuurlijke mens is overal om ons heen. Hij duikt op in nieuwsverslagen die gaan over ouders die in woede een kind mishandelen of zelfs vermoorden. Op de snelweg zien we de voorbeelden van mensen die uit boosheid ernstige ongelukken veroorzaken. Soms zelfs met dodelijke gevolgen. Minder ernstig, maar veel gebruikelijker zijn woedeaanvallen en lelijke woorden. Als we ergens in de rij staan te wachten, steeds maar weer door bedrijven gebeld worden of kinderen hebben die niet goed naar ons luisteren. Klinkt dat u bekend in de oren? Gelukkig zijn er ook geweldige voorbeelden van groot geduld, maar daar hoor je heel weinig over. Onlangs was ik op de begrafenis van een levenslange vriend. Zijn zoon vertelde een prachtig verhaal over het geduld van zijn vader. Toen de zoon nog jong was, had zijn vader een motorbedrijf. Op een dag hadden ze een hele partij nieuwe motoren binnengekregen, die in de winkel netjes naast elkaar waren gezet. De jongen deed wat iedere jongen zou hebben gedaan. Hij klom op de dichtstbijzijnde motorfiets. Hij startte de motor zelfs. Toen hij zich per ongeluk bedacht dat hij misschien een beetje te ver was gegaan, sprong hij er vanaf. Per ongeluk liet hij de motorfiets omvallen. Als een stel domino-stenen viel de hele rij één voor één om. Zijn vader hoorde het lawaai, keek vanuit de werkplaats de winkel in. Hij glimlachte en zei: nou jongen, we moeten er maar snel eentje repareren en opknappen, zodat we voor de reparatie van al die anderen kunnen betalen. De reactie van mijn vriend is een voorbeeld van ouderlijk geduld. Geduld wordt soms beschouwd als een deugd die de poort opent en bijdraagt aan de groei en kracht van andere deugden, zoals vergevingsgezindheid, verdraagzaamheid en geloof. Toen Petrus aan Christus vroeg hoe vaak hij zijn naasten moest vergeven, antwoordde Christus 70 × 7 in plaats van de 7 die Petrus voorstelde. Om iemand 70 × 7 te vergeven, kost heel wat geduld. Ouderling Neil A. Maxwell heeft geduld en geloof met elkaar verbonden toen hij zei, aan het begin citaat, geduld is heel nauw verbonden met geloof in onze Hemelse Vader. Als wij buitengewoon ongeduldig zijn, lijkt het erop dat wij weten wat het beste is, beter dan God. Of in ieder geval geven we ermee aan dat ons tijdschema beter is dan het zijne. Einde citaat. Wij kunnen uitsluitend in geloof groeien als we bereid zijn geduldig te wachten totdat de plannen en doeleinden van God zich in ons leven ontvouwen op zijn tijd. Als ongeduld zo natuurlijk is, hoe kunnen we dan de goddelijke eigenschap geduld ontwikkelen? Hoe kunnen we ons gedrag van de natuurlijke mens in dat van ons geduldige, volmaakte voorbeeld Jezus Christus veranderen? Ten eerste moeten we begrijpen dat het noodzakelijk is dat we de volledige zegeningen van het evangelie willen ontvangen. Dat die kennis ons kan motiveren om 1. De teksten te bestuderen die in de gids van de schriften onder geduld staan. En erna te denken over het geduldige voorbeeld van Jezus Christus. 2. Onszelf te evalueren en beoordelen waar we ons wat geduld betreft bevinden. Hoeveel meer geduld moeten we nog ontwikkelen om meer op Christus te lijken? Het is moeilijk om jezelf te beoordelen. We kunnen onze huwelijkspartner of een ander familielid vragen om ons daarbij te helpen. 3. Open te staan voor de voorbeelden van geduld en ongeduld die we iedere dag om ons heen zien. Wij moeten er naar streven om de voorbeelden van geduld in ons leven na te volgen. 4. Ons iedere dag opnieuw voor te nemen geduldiger te zijn en ervoor te zorgen dat het familielid dat ons daarbij helpt er steeds bij betrokken wordt. Het lijkt een hoop werk, maar als we een waardevol doel willen bereiken, moeten we hard werken en de natuurlijke mens overwinnen en in geduld meer op Christus gaan lijken, is een gepast doel. Ik bid dat we dat pad ijverig toegewijd zullen behandelen. Ik getuig dat Jezus de Christus is en dat Hij aan het hoofd van deze kerk staat. Hij leidt ons door middel van een levende profeet en zegent al onze inspanningen om meer op Christus te lijken. Daarvan getuig ik. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
I was wondering if we were going to have a choir number or something. Looking at the time.
Ik had gehoopt dat we dat het koor zou zingen nu, om wat tijd te vullen. Het is zover een fantastische conferentie. Broeders en zusters, toen ik onlangs in het boek van Mormon zat te lezen, werd mijn aandacht getrokken door een lering van de profeet Jacob. Zoals u weet was Jacob een van de 2 zoons van Lehi, die na hun vertrek uit Jeruzalem in de wildernis waren geboren. Hij was getuige geweest van wonderen en hij had het gezin door ongehoorzaamheid en opstandigheid uit elkaar zien vallen. Jacob had Laman en Lemuel lief, net zoals hij Nefi lief had. En de onderlinge verdeeldheid trof hem persoonlijk. Wat Jacob betreft ging het niet zozeer om ideologie, filosofie of theologie. Het ging om het gezin. De oprechte zorg van Jacob komt duidelijk tot uiting als hij zegt dat zijn volk de woorden der profeten verwerpen, die over Christus zijn gesproken, alsmede de macht Gods en de gave van de Heilige Geest verloochenen en te spot drijven met het grote verlossingsplan.
then just before he bids farewell,
en vlak voordat hij afscheid neemt, spreekt hij 8 eenvoudige woorden die de basis van mijn toespraak vormen. Jacob smeekte: O, wees wijs, wat kan ik verder zeggen? Ouders en grootouders kunnen zich enigszins indenken wat Jacob op dat moment gevoeld moet hebben. Hij hield van zijn volk, gedeeltelijk omdat ze ook familie van hem waren. Hij onderrichtte hen zo duidelijk mogelijk en met heel zijn ziel. Hij waarschuwde hen onomwonden wat er zou gebeuren als ze er niet voor zouden kiezen om door de enge poort te gaan en voor te gaan op de weg die smal is. Hij kon niets meer bedenken om hen te waarschuwen, aan te sporen, te inspireren en te motiveren. Daarom zei hij eenvoudig en diepzinnig: O, wees wijs, wat kan ik verder zeggen? Ik heb veel leden in veel landen ontmoet. Ik ben onder de indruk van de levenskracht en energie van veel leden. Ze beroeren veel harten en zijn veel mensen tot zegen. Het werk maakt veel vooruitgang en daar ben ik bijzonder dankbaar voor. Maar ik vind dat de leden van de kerk ook wijs moeten zijn in alles wat zij doen. In zijn oneindige wijsheid heeft de Heer zijn kerk georganiseerd met vrijwilligers. Dat houdt in dat wij de opdracht hebben om over elkaar te waken en elkaar te helpen. We moeten elkaar lief hebben, zoals onze Vader in de hemel en de Heer Jezus Christus ons lief hebben. Onze kerkroepingen en andere omstandigheden veranderen zo nu en dan, waardoor wij nieuwe en unieke kansen krijgen om te dienen en te groeien. De meeste leiders en leerkrachten in de kerk zijn gedreven met hun taken bezig. Sommigen zijn minder effectief dan anderen, maar bijna altijd doen ze oprecht hun best om zinvol evangelisch werk te verrichten. Af en toe zien we mensen die zo met hun taken in de kerk bezig zijn, dat hun leven helemaal uit balans raakt. Ze zijn van mening dat de programma's waar zij verantwoordelijk voor zijn, belangrijker zijn dan de mensen die zij dienen. Zij compliceren hun werk met nodeloze drukte en opsmuk die te veel tijd, geld en energie kosten. Ze delegeren niet en geven anderen niet de kans om in hun taken te groeien. Omdat zij te veel tijd en energie aan hun taak in de kerk besteden, kunnen hun eeuwige gezinsbanden verslechteren. Hun carrière kan eronder lijden. Dat is nog in geestelijk, nog in enig ander opzicht gezond. Hoewel er momenten zijn dat onze taken in de kerk meer inspanning en aandacht vergen, moeten we ernaar streven om een balans te vinden. We mogen andere belangrijke prioriteiten in ons leven nooit door onze taken in de kerk laten verdringen. Laten we de raad van koning Benjamin niet vergeten. En zie toe dat al deze dingen in wijsheid en ordelijkheid worden gedaan. Want het is niet nodig dat iemand harder loopt dan hij kracht heeft. Broeders en zusters, ik wil graag 6 manieren noemen waarop wij goed en wijs werkzaam kunnen zijn. Ten eerste, concentreer u op mensen en beginselen, niet op programma's. Een van de belangrijkste dingen die wij met het evangelie van Jezus Christus kunnen doen, is mensen opbouwen. Als wij anderen willen dienen, moeten we hen persoonlijk kennen. Hun karakter, hun sterke punten, hun problemen, hun hopen en hun dromen. Zodat wij de juiste hulp en steun kunnen bieden. Het is eerlijk gezegd veel gemakkelijker om programma's te leiden dan om mensen te begrijpen en oprecht te dienen. Het belangrijkste doel van leidersvergaderingen is om te bespreken hoe wij de leden kunnen dienen. De meeste routineuze informatie en coördinatie kan tegenwoordig door middel van telefoon, e-mail en de posterijen worden geregeld, zodat de agenda van de raads- en presidiumvergaderingen aan de behoeften van de leden besteed kunnen worden. De programma's van de kerk zijn er om de mensen op te bouwen en aan te moedigen, bij te staan, te onderrichten, lief te hebben en te vervolmaken. Bedenk dat de waarde van zielen groot is in de ogen van God. Programma's zijn hulpmiddelen. De organisatie en personele bezetting daarvan mag niet meer aandacht vergen dan de behoeften van de mensen waarvoor zij bestemd zijn. Ten tweede, wees vindingrijk. Als wij eraan werken om onze roeping groot te maken, moeten we naar de inspiratie van de Geest streven om problemen van de leden te helpen oplossen. We hebben handboeken en de richtlijnen daarin moeten opgevolgd worden. Maar binnen dat kader hebben wij voldoende mogelijkheden om na te denken, creatief te zijn en van onze talenten gebruik te maken. De opdracht om onze roeping groot te maken is geen gebod om die te verfraaien of te compliceren. Innoveren betekent niet per definitie uitbreiden, maar vaak juist vereenvoudigen. Dat wij door het eeuwige beginsel van keuzevrijheid de mogelijkheid hebben om zelf te kiezen en na te denken, betekent dat we steeds beter problemen kunnen oplossen. Af en toe slaan we de plank mis. Maar zolang wij de beginselen en richtlijnen van het evangelie navolgen, kunnen wij van die fouten leren, meer begrip voor anderen opbrengen en hen beter dienen. Vindingrijk zijn houdt ook in dat ons niet steeds verteld hoeft te worden wat wij moeten doen. De Heer heeft gezegd, het is niet juist dat ik in alle dingen gebieden moet. Want wie in alle dingen gedwongen wordt, die is een trage en geen verstandige dienstknecht. Wij vertrouwen erop dat u zich laat inspireren. Wij vertrouwen erop dat u dat binnen het kader van de richtlijnen en beginselen van het evangelie doet. Wij vertrouwen erop dat u in wijsheid vergadert om het geloof en het getuigenis te versterken van de mensen die u dient. Ten derde, verdeel het werk en delegeer bepaalde taken. Er is een verschil tussen verantwoordelijk zijn en al het werk zelf verrichten. De tijd is bijvoorbeeld voorbij dat een quorumpresident ouderlingen zich gedreven voelt om al het huisonderwijs zelf te doen waar anderen niet aan toe zijn gekomen. Datzelfde geldt voor de ZFV-presidenten en het huisbezoek. Dat is niet alleen onverstandig, het is geen huisonderwijs of huisbezoek. Het huisonderwijs gaat niet om de cijfers of het aantal afgelegde bezoeken. Die zijn slechts een meetinstrument. Het huisonderwijs gaat om de liefde voor de mensen en de hulp aan en zorg voor de kinderen van onze Hemelse Vader. Er moeten opdrachten worden uitgedeeld, er moeten taken gedelegeerd worden en de leden moeten de kans krijgen om hun eigen taken zo goed mogelijk te vervullen. Geef raad, adviseer, overreed, motiveer, maar doe niet hun werk. Geef anderen de kans om vooruitgang te maken en te groeien. Ook als dat soms inhoudt dat de resultaten er op de rapporten niet zo mooi uitzien. Ten vierde. Geef schuldgevoelens geen kans. Ik hoop dat iedereen begrijpt dat leiders en leerkrachten geen schuldgevoelens mogen aanwenden om mensen te motiveren. We motiveren mensen door middel van liefde en oprechte waardering, niet door schuldgevoelens. Ik ben een voorstander van de gedachte dat we op de goede werken van een ander moeten letten. Toch zijn er nog steeds mensen die schuldgevoelens hebben bij hun werk in de kerk. Die gevoelens kunnen opkomen als verschillende verplichtingen en prioriteiten tegelijk onze tijd en aandacht opeisen. Als stervelingen kunnen wij gewoon niet alles tegelijk doen. Daarom moeten we alles in wijsheid en ordelijkheid doen. Dat houdt vaak in dat wij onze aandacht tijdelijk van een bepaalde prioriteit moeten afwenden om ons op een andere te kunnen concentreren. Soms eisen de gezinsomstandigheden onze volledige aandacht op. Op andere momenten staat onze carrière op de eerste plaats. En er zijn momenten waarop onze roeping in de kerk aan de beurt is. We krijgen een goede balans als we alles tijdig doen, onze voorbereiding niet uitstellen of tot het laatste moment wachten om onze taken uit te voeren. En daarnaast mogen we niet vergeten dat Christus op aarde is gekomen om de mensen die zich bekeren te vergeven en hun schuldgevoelens weg te nemen. Hij is gekomen om de verontruste ziel vrede te schenken. Vrede laat ik u, zei hij, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd of verzaagd. Door middel van de wonderbaarlijke verzoening moedigt hij ons aan. Neemt mijn juk op u en gij zult rust vinden voor uw zielen. Naarmate de verzoening in ons leven werkzaam wordt, gaan wij begrijpen dat de Heiland onze lasten al op zich heeft genomen. Ik hoop dat wij wijs genoeg zijn om dat te begrijpen, ons zo nodig te bekeren en onze schuldgevoelens los te laten. Ten vijfde, wij moeten al onze middelen, tijd, energie en inkomen verstandig verdelen. Ik wil u een geheimtje vertellen. Sommigen van u hebben dat al geleerd. Zo niet, dan wordt het nu tijd. Wat de behoeften van uw gezinsleden of uw taken in de kerk ook mogen zijn, u bent nooit klaar. We kunnen altijd meer doen. Er is altijd een andere gezinsaangelegenheid om aandacht aan te besteden. Een andere les om voor te bereiden. Een ander gesprek om te houden. Een andere vergadering om bij te wonen. Wij moeten goed op onze gezondheid letten. En de raad opvolgen die president Hinckley vaak heeft gegeven. Namelijk dat wij gewoon ons uiterste best moeten doen. Volgens mij gaat het erom dat wij onze eigen vaardigheden en beperkingen kennen en een gelijkmatig tempo aanhouden. We moeten onze tijd, aandacht en middelen verstandig verdelen om anderen, waaronder onze gezinsleden, op weg naar het eeuwige leven te helpen. Ten zesde, de leiders moeten ervoor zorgen dat de leden een taak hebben, vooral de nieuwe leden. President Hinckley heeft gezegd dat alle nieuwe leden een taak moeten hebben. Maar die taak mag hen niet overweldigen, maar moet hen voldoende in de gelegenheid stellen om zich prettig in de kerk te voelen door de leerstellingen beter te leren en met aardige leden om te gaan. Omdat hun getuigenis groeit en ze nuttige werkzaamheden verrichten, worden ze in het herstelde evangelie verankerd. Broeders en zusters, ik hoop dat wij ons zullen concentreren op de eenvoudige manieren om in het koninkrijk werkzaam te zijn en dat wij er altijd naar zullen streven om levens te veranderen, waaronder ons eigen leven. De rapporten die worden ingevuld en de vergaderingen die worden bijgewoond zijn niet het belangrijkst. Het gaat erom of wij naar het voorbeeld van de Heiland het individu opbouwen, aanmoedigen en veranderen. Het is onze taak om ervoor te zorgen. Dat anderen de vrede en vreugde zullen vinden die alleen het evangelie kan bieden. Jezus heeft in 9 woorden samengevat hoe wij dat moeten doen. Hij zei, wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Deze tijd lijkt in veel opzichten op de tijd van Jacob. Net als hij wil ik u aansporen, namelijk u te bekeren en met een volmaakt voornemen des harten te komen en God aan te hangen zoals Hij u aanhangt. Broeders en zusters, wees thuis verstandig. Vervul uw taak in de kerk op verstandige wijze. Besteed uw tijd nuttig. Wees wijs in het balanceren van al uw taken. O, wees wijs, broeders en zusters. Wat kan ik verder zeggen? Ik bid dat God ons zal zegenen met de wijsheid om zijn Zoon Jezus Christus lief te hebben en verstandig aan zijn werk bij te dragen. Daarvan getuig ik dat Hij leeft. Dit is zijn kerk. En het gaat om zijn werk. Mogen de Heer bij ons zijn. En mogen wij wijs zijn in het uitvoeren van onze taken. Dat bid ik nederig in de naam van Jezus Christus. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
We zijn het Tabernakelkoor dankbaar dat het deze bijeenkomst zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht. En we danken ook alle anderen die een bijdrage hebben geleverd. President James C. Faust, tweede raadgever in het Eerste Presidium, is onze slotspreker in deze bijeenkomst. Na de toespraak van president Faust zingt het koor Israel, Israel, God is calling. Het slotgebed wordt daarna uitgesproken door ouderling Richard J. Maines van de 70, waarna de conferentie om 2:00 middags Amerikaanse tijd wordt voortgezet. President Faust. De heiland werd bij zijn bediening op de oever van het meer van Galilea gevolgd door een grote menigte. Om te zorgen dat meer mensen hem konden horen, klom hij in Petrus vissersboot en vroeg hem om een beetje afstand van de oever te nemen. Toen hij uitgesproken was, zei hij tegen Petrus, die de hele nacht zonder succes gevist had, dat hij het meer op moest gaan en zijn netten in het diepe water moest uitzetten. Petrus gehoorzaamde en ving zoveel vis dat de netten scheurden. Petrus riep zijn partners, Jacobus en Johannes, om hem te komen helpen. Alle waren verbaasd over de hoeveelheden vis die ze vingen. Jezus zei tegen Petrus, wees niet bevreesd. Van nu aan zult gij mensen vangen. Lucas vertelt ons. En zij trokken de schepen op het land en lieten alles achter en volgden hem. Zij werden discipelen van de Heer. De woorden discipel en discipline komen beide van hetzelfde Latijnse woord, discipulus, wat pupil betekent. Dat duidt op oefening of training. Zelfdiscipline en zelfbeheersing zijn onveranderlijke, blijvende eigenschappen van de volgelingen van Jezus, waarvan we een voorbeeld zien in Petrus, Jacobus en Johannes, die waarlijk alles achterlieten en hem volgden. Wat houdt discipelschap in? Het houdt vooral gehoorzaamheid aan de Heer Heiland in. Discipelschap omvat veel aspecten, zoals kuisheid, tiende betalen, gezinsavond houden, alle geboden onderhouden en alles opgeven dat niet goed voor ons is. Alles in het leven heeft een prijs. Gezien de grote belofte die de Heiland ons doet aangaande gemoedsrust in dit leven en eeuwig leven in het hiernamaals, is discipelschap een prijs die de moeite waard is. We kunnen ons niet veroorloven om die niet te betalen. Als we ze vergelijken, dan zijn de vereisten van het discipelschap veel minder dan de beloofde zegeningen. De discipelen van Christus krijgen een oproep om niet alleen het najagen van wereldse zaken op te geven, maar ook om dagelijks het kruis te dragen. Het kruis dragen houdt in dat we zijn geboden volgen en zijn kerk op aarde opbouwen. En het betekent zelfbeheersing. Zoals Jezus van Nazareth ons heeft gezegd, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. De tekst van een populair jeugdwerkliedje weer klinkt voor allen die de meester volgen. Ik wil graag als Jezus worden en volg dus zijn voorbeeld na. Ik wil van zijn liefde geven, ja, overal waar ik ga. Laten we eens kijken naar enkele dingen die Jezus deed, waarin we hem allemaal kunnen navolgen. Jezus ging rond, weldoende. We kunnen allemaal dagelijks een goede daad doen. Voor een gezinslid, een vriend of zelfs een vreemde. Als we maar op de kansen letten die we krijgen. Jezus was de goede herder die over zijn schapen waakte en gaf om de schapen die verdwaalden. We kunnen eenzame mensen opzoeken of vriendschapsbanden aanknopen met minder actieve leden. Jezus had mededogen met veel mensen, inclusief een arme melaatse. Ook wij kunnen mededogen hebben. In het Boek van Mormon worden we eraan herinnerd dat we behoren te treuren met hen die treuren. Jezus getuigde van zijn goddelijke zending en van zijn vaders grote werk. Wij kunnen allen ons deel doen door te allen tijden als getuigen van God te staan. Jezus zei, laat de kinderen tot mij komen. Onze kinderen hebben onze aandacht, liefde en zorg nodig. Ware volgelingen van de Heiland dienen bereid te zijn om hun leven neer te leggen. En sommigen hebben dat voorrecht gehad. In de leer verbonden staat, Laat niemand bevreesd zijn om zijn leven omwille van mij af te leggen. Want wie zijn leven omwille van mij aflegt, zal het weer vinden. En wie niet bereid is zijn leven omwille van mij af te leggen, is mijn discipel niet. In het boek Handelingen lezen we het relaas van de discipel Stefanus, die vol geloof en kracht was en wonderen en grote tekenen onder het volk deed. In Jeruzalem werd Stefanus geconfronteerd met een vijandige menigte die hem ten onrechte van godslastering beschuldigde, hoewel hij voor hun ogen verheerlijkt werd. Stefanus getuigde van de goddelijkheid van de heiland. En toen hij de menigte tot bekering riep, stenigden enkelen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. Stefanus was stervende en de laatste woorden die van zijn lippen rolden waren: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Toen de kerk nog niet zo lang in Mexico gevestigd was, werden twee getrouwe leiders als discipelen van Christus martelaars wegens hun geloof. De twee die men het leven benam waren Rafael Monroy en Vicente Morales. Tijdens de Mexicaanse revolutie was Rafael Monroy president van de kleine gemeente San Marcos. En Vicente Morales was zijn eerste raadgever. Op 17 juli 1915 werden ze gepakt door de Zapatisten. Ze kregen te horen dat ze gespaard zouden worden als ze hun wapens opgaven en hun vreemde godsdienst afzwoeren. Broeder Monroe zei tegen de mensen die hem gevangen hadden genomen dat hij geen wapens had. En hij pakte zijn Bijbel en zijn Boek van Mormon uit zijn zak. En hij zei: Heren, dit zijn de enige wapens die ik draag. Zij zijn de wapens van waarheid tegen dwaling. Toen men geen wapens vond, werden de broeders wreed gemarteld om ze te laten bekennen waar er wapens verstopt waren. Maar er waren geen wapens. Ze werden toen naar de rand van het dorp gebracht, waar men hen tegen een S voor een vuurpeloton zette. De bevelvoerend officier bood hen de vrijheid als ze hun godsdienst opgaven en zich bij de Zapatisten aansloten. Maar broeder Monroe antwoordde: Mijn godsdienst is mij dierbaarder dan mijn leven en ik kan die niet opgeven. Hij werd ze meegedeeld dat ze geëxecuteerd zouden worden en men vroeg hen of ze nog een laatste verzoek hadden. Broeder Rafael vroeg of hij nog mocht bidden voor zijn executie. Daar, in aanwezigheid van zijn scherprechters, knielde hij neer en bad, hoorbaar voor allen, dat God zijn dierbaren zou zegenen en beschermen en dat hij zou zorgen voor de kleine gemeente die het al moeilijk had, maar het nu zonder leider moest stellen. Aan het eind van zijn gebed gebruikte hij de woorden van de heiland toen deze op het kruis hing en bad voor zijn scherprechters: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Daarop schoot de vuurpeloton broeder Monroe en broeder Morales dood. Jaren geleden ging ik naar Mexico om een ringpresidium te reorganiseren. Tijdens de gesprekken had ik het voorrecht om kennis te maken met een van de nakomelingen van Rafael Monroe. Ik was erg onder de indruk van het sterke getuigenis van de man en van zijn toewijding aan het evangelie. Toen ik hem vroeg wat er was gebeurd met de rest van broeder Monroe's nakomelingen, zei hij dat velen van hen op zending waren geweest en dat ze de kerk trouw waren. Toen de kerk nog jong was, legden naast Joseph Smith en Hiram Smith ook andere discipelen hun leven neer voor het evangelie van Jezus Christus. In de Leer en Verbonden lezen we hoe trouw Edward Partridge de eerste bisschop van de kerk was. Op 20 juli 1833 zat Edward thuis bij zijn vrouw die net bevallen was en nog zwak was. Drie bendeleden drongen zijn huis binnen en sleepten hem de straat op, waar het een heksenketel was, waarop ze hem meenamen naar het plein waar ze Charles Allen al heen hadden gebracht. De woordvoerder van de bende van 500 man zei dat Edward en Charles hun geloof in het Boek van Mormon moesten afzweren of de streek verlaten. Edward Partridge antwoordde: als ik voor mijn godsdienst moet lijden, is dat niet meer dan anderen voor mij hebben gedaan. Ik ben mij niet bewust dat ik iemand in deze streek kwaad heb gedaan en daarom kan ik er niet in toestemmen weg te gaan. Ik heb niemand gekwetst of beledigd. Als u mij mishandelt, dan verwondt u een onschuldig mens. Vervolgens smeerde de bende Edward en Charles van kop tot teen in mijn hete pek, die potas bevatte, wat een vleesetend zuur is, waarna ze veren over hen heen gooiden, die aan de bijtende pek bleven vastzitten. De profeet Joseph Smith zei enkele jaren later, na Edward's dood op 46-jarige leeftijd, het volgende over hem. Hij heeft het leven gelaten wegens de vervolging in Missouri en hij is een van hen voor wiens bloed zij rekenschap zullen moeten afleggen. Edward Partridge liet een erfgoed na dat voortleeft in vele rechtschapen nakomelingen. Maar de meeste van ons wordt echter niet gevraagd om voor de kerk te sterven, maar om ervoor te leven. Maar voor velen kan dagelijks een christelijk leven leiden zelfs moeilijker zijn dan hun leven neerleggen. In de oorlog kwam ik erachter dat veel mensen in staat waren om uiterst onzelfzuchtige daden te verrichten. Heldhaftige en edele daden zonder aan hun eigen leven te denken. Maar toen de oorlog voorbij was en ze weer naar huis gingen, konden ze de lasten van het dagelijkse leven niet aan. En raakten verslaafd aan tabak, alcohol, drugs en losbandigheid. Waardoor ze uiteindelijk toch hun leven verspeelden. Sommigen zeggen misschien: ik ben maar een eenvoudig mens. Ik bekleed geen vooraanstaande positie. Ik ben nieuw in de kerk. Ik heb slechts beperkte talenten en vaardigheden. Ik draag niet veel bij. Of misschien zeggen ze: ik ben te oud om te veranderen. Mijn leven is al voorbij. Waarom zou ik het nog proberen? Het is nooit te laat om te veranderen. Het discipelschap heeft niets te maken met vooraanstaande posities, rijkdom of geleerdheid. Jezus' discipelen kwamen uit alle lagen van de bevolking. Maar voor het discipelschap moeten we wel overtredingen verzaken en genieten van wat President Kimball het wonder der vergeving heeft genoemd. Dat krijgen we alleen door bekering. Wat inhoudt dat we zonde verzaken en elke dag opnieuw besluiten om waarheid en rechtschapenheid na te streven. Zoals Jezus heeft gezegd: wat voor mannen behoort gij daarom te zijn? Voorwaar ik zeg u, zoals ik ben. Velen vinden de prijs van het discipelschap te hoog en te zwaar. Sommigen moeten er te veel voor opgeven. Maar het kruis is niet zo zwaar als het lijkt. Door gehoorzaamheid krijgen we veel meer kracht om het te dragen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wij kunnen pas met recht zeggen dat wij discipelen zijn, als we met zekerheid kunnen stellen dat zijn wegen de onze zijn geworden. De zegeningen van het discipelschap staan allen ter beschikking die bereid zijn er de prijs voor te betalen. Het discipelschap geeft ons leven zin, zodat we niet doelloos rondlopen, maar gestaag voortgaan op het enge en smalle pad dat ons terugvoert naar onze hemelse Vader. Het discipelschap biedt ons troost bij verdriet, gemoedsrust en vreugde in dienstbetoon, wat ons allemaal helpt om meer op Jezus te gaan lijken. Door het discipelschap van de Heiland kunnen wij kennis krijgen van en kunnen wij in ons hart en ons verstand gaan geloven in de verlossende beginselen en verordeningen van de kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Door ons discipelschap gaan wij de zending waarderen van de profeet Joseph Smith, die deze verlossende beginselen in onze tijd heeft teruggebracht. Wij verheugen ons in de sleutels en het gezag van het priesterschap, die van de ene kerkpresident op de andere zijn overgedragen. Van de profeet Joseph Smith tot onze huidige profeet, president Gordon B. Hinckley. Wij zijn dankbaar dat wij in ons discipelschap van de Heiland zijn belofte van vrede in deze wereld kunnen genieten in de vorm van tevredenheid, geluk en voldoening. Door ons discipelschap kunnen wij de geestelijke kracht krijgen die we nodig hebben om met de moeilijkheden van het leven om te gaan. Een van de grootste zegeningen van het leven en de eeuwigheid is gerekend te worden onder de toegewijde discipelen van de Heer Jezus Christus. Ik heb een groot getuigenis van deze waarheid, waarvan ik getuig in de naam van Jezus Christus. Amen.
Israel, Israel, God is calling, calling thee from lands of
Our beloved Heavenly Father.
Onze geliefde Hemelse Vader. Wij komen aan het einde van deze dienst van conferentie voor u dankbaar om samen te zijn vergaderd door de hele wereld met het doel om u en uw zoon te aanbidden. Wij zijn dankbaar voor de schone muziek die zoveel aan de geest van deze vergadering heeft bijgedragen. We zijn dankbaar voor de geïnspireerde getuigenissen en instructies van onze leiders en we bidden dat wij de beginselen die ons vandaag zijn onderwezen mogen vereeuwigen. We zijn u dankbaar voor een levende profeet en we bidden voor zegeningen van gezondheid en kracht en voortdurende inspiratie bij onze profeet Gordon B. Hinckley. We bidden eveneens voor president Manson en president Faust en de andere leden van de koren van de 12 apostelen. Wij bidden en spreken onze dankbaarheid uit voor uw zoon Jezus Christus. Wij danken u voor zijn leven, voor zijn zending, voor zijn onderwijs, voor zijn voorbeeld. En in het bijzonder voor zijn verzoenend offer voor ons. En wij bidden met ons gehele harten dat wij waardig mogen zijn voor de zegeningen die kunnen komen door zijn grote werk. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This broadcast has been furnished as
dit was de productie van deze uitzending was in handen van Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.